Goedemorgen. Ik was er bijna niet geweest, want ik ga dinsdag naar Liberia. Dus ik heb mijn ticket een dagje opgeschoven om hier te kunnen zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik ben daar met mijn schoonzoon en we hebben daar een campagne en een leidersconferentie. Dus het is fijn als jullie ervoor willen bidden. Ik wil jullie deelgenoot maken en het past helemaal in het kader van het laatste lied. Een filmpje wat ik wil laten zien van ons werk in India. Dat wordt nu even klaargemaakt. We werken nu in de afgelopen 5 jaar hebben we 50 kerken gebouwd. In januari gaan we de laatste 10 openen. En we hebben 150 waterputten geslagen. We hebben nu 975 kinderen bij adoptieouders. Het is echt overweldigend hoor, want ik had niet kunnen denken 5 jaar geleden dat het zo'n vlucht zou nemen. We hebben 925 sponsors voor die kinderen. Achter op de tafel ziet u informatie liggen, waaronder ook dit magazine. Als u het nog niet heeft, kunt u meenemen van het werk in India. Maar er ligt ook een map met nog 50 kinderen waar we nog sponsors voor zoeken. En sponsoring kost €12,50 per maand voor een maximum van 10 jaar ongeveer. Dus als je denkt, vind het wel leuk om een kind een toekomstperspectief te geven, dan heel erg graag. Maar voel je niet verplicht, het is mijn droom, het is mijn visie. Of liever gezegd, God heeft het in mijn hart gelegd en het is geweldig om te zien. Is het gelukt? Ja, we gaan even naar een filmpje kijken waarom water, want daar hebben we over gezongen, waarom water zo belangrijk is. Oké. Het mooie is, ik stuurde het filmpje naar Mark. Ja, jullie kennen Mark niet en hij wil eigenlijk ook niet eens weten van anderen wie hij is. Maar hij was zo geraakt dat hij zei, ik geef je geld om nog weer 50 waterputten te slaan. Waardoor we nog weer 100.000 mensen van schoon drinkwater kunnen voorzien. En we hebben net gezongen van dat ik verlang naar water zoals een hert. Dit is echt heel letterlijk zo. Want we hebben gezien hoe het water een instrument is geweest voor het winnen van duizenden mensen tot Jezus. Want de eerste 50 putten die we sloegen, een jaar of 4, 5 terug, die hebben we afgesloten met een festival, dat noemden we Living Water Festival. En daar hebben we eerst een beetje politiek gedaan, zo van schoon water en dank u wel Heer. En in de tweede dag heb ik gesproken over het levend water en toen kwamen er 10.000 mensen tot de Heer. En toen zei ik van nou, dan moeten we ook maar kerken gaan bouwen en inmiddels hebben we dan die 50 kerken gebouwd. De boodschap van het water is uiteindelijk geweldig gebruikt. En nu gaan we dus in een nieuw gebied weer 50 putten slaan. En dan gaan we ook weer een campagne houden. En dan hopen we ook weer heel veel mensen te winnen voor Jezus. En het is fijn als jullie daarvoor willen bidden. Want het klinkt allemaal prachtig. Maar we hebben dit jaar 2 mensen verloren. Die zijn vermoord. 2 pastors. En eerder hebben we al een andere pastor ook verloren. Dus het is niet alleen maar heel fijn. Maar het is soms ook best moeilijk. En de druk in India die neemt ziender ogen toe. En misschien zeg je, wat heeft dit nou met de boodschap te maken? Nou zult u ontdekken, want God wil namelijk dat wij allemaal bronnen van levend water zullen zijn. Want hij zegt, wie dorst heeft, die komt tot mij en drinkt van het levend water om niet. En hij zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En dat is precies wat God wil. Nou, voordat ik me verlies in de boodschap, ik heb dat wil ik even nu zeggen voordat ik het vergeet. Ik heb een boek over de nieuwe wijn. Dat komt ook nog te pas. En over hoe ik dit werk begonnen ben. Samen voor €10. Zolang de voorraad strekt. Anderen hebben 15 per boek betaald. Die mogen nu niet meer sturen. Want dat mag ik zelf weten. Dus als je ze al hebt. Sorry dat je dan veel betaald hebt. Je hebt ons geholpen ermee. Sommigen zien mij op Family 7, regelmatig. Ik ga weer een nieuwe serie doen. Ik heb echt ook wel een mandaat van God over de tijd waarin we leven. Ik geloof dat Jezus spoedig terugkomt. En ik heb 2 boeken geschreven over Israël en de opname van de gemeente. En ik geloof dat we heel dichtbij zijn, maar daar ga ik niet over spreken nu. Maar dat is ook 2 voor 25, normaal 15 per stuk. Als je nou zegt, ik vind het zo'n belangrijke boodschap en in veel kerken wordt er niet over gesproken. Hou mijn agenda in de gaten, we gaan er een doen in Vlissingen, we gaan er een doen in Blerik. En als jullie zeggen, we willen hier een keer daar een dag over doen, dan valt altijd over te praten. Maar ik wil maar zeggen dat er zijn mogelijkheden om daar naartoe te gaan. Omdat ik ontdekt heb in heel veel kerken willen ze niet over Israël spreken. En niet over de eindtijd en niet over de opname. Ik weet niet of dat hier ook een probleem is. Maar ik krijg de indruk van niet. Maar ik weet dat er veel plaatsen is dat wel helaas zo. Terwijl het is zo, hoe zal iemand vervuld worden met de geest als je nooit spreekt over de geest? Hoe zal iemand genezen als je nooit spreekt over genezing? Hoe zal iemand leven in de verwachting van zijn komst als je nooit over de verwachting van zijn komst spreekt? En daarom is het zo belangrijk dat ook deze boodschap wordt gehoord. Het thema van mijn boodschap, of de titel die ik geef, is Out of the Comfort Zone. De comfortzone verlaten. En de kerk is de comfortzone. De kerk is makkelijk. Jullie zitten allemaal heel stil en aandachtig te luisteren en ja te knikken. Je krijgt geen rotte eieren of stenen naar mijn hoofd gegooid. Er is niemand die een molotov cocktail naar me toe gooit of mij probeert te molesteren. Dus dit is de comfortzone. Maar God wil nu juist dat die stroom van God vanuit dit huis de wereld ingaat. En dat zien we in de tekst uit Ezechiël 47 vers 1, de tempelbeek. En daar staat dit, ik lees die tekst. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. En het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En u kent ongetwijfeld dat hele hoofdstuk wel van de rivier uit Ezechiël 47. Maar de Heilige Geest die bepaalde ineens mijn aandacht bij dat woord drempel. En drempels, kennen we allemaal in ons leven. We hebben een drempel, als we ons huis verlaten moet je over de drempel. Binnenkomen moet je ook over een drempel. En heel veel van u zijn over die drempel gegaan, je hebt Jezus aangenomen. Maar God wil dat je opnieuw over die drempel gaat en dat je de comfortzone van de kerk verlaat, want het water stroomt naar het oosten. Nu wil ik eerst iets letterlijk zeggen over die profetie. Want dit is een profetie die niet over de gemeente gaat in eerste instantie. Want de gemeente bestond nog niet toen Ezechiël deze profetie uitsprak. Deze profetie gaat over Israël en over de letterlijke terugkeer van Jezus. En er staat ook in Zacharia 12 en 14. Als hij terugkomt op de Olijfberg, dan zal hij doormidden splijten. En dan zal er een rivier naar het noorden en het zuiden. En dan zal er een rivier naar het oosten en het westen. De oostelijke en de westelijke zee. En de zeeën zullen weer gezond worden. Dus het is heel goed nieuws voor Greenpeace. Dat het gaat goed komen met de wereldzeeën. Lieve mensen, de hele wereld is met klimaat bezig en paniek en de wereld vergaat. Helemaal niet. Als God niet inbreekt, dan gaat het inderdaad mis. Maar het komt goed, Jezus komt terug. En dan gaan de rivieren stromen uit de troon van God. En de zeeën zullen gezond worden. Dat gaat letterlijk gebeuren. En dat dit een letterlijke profetie is, dat kun je zien. Want er staat in dat hoofdstuk. En er zullen vissers langs staan. Van en Eglaim tot Engedi. Ik geloof in vers 12 of zo, weet ik niet precies. Maar van en Eglaim tot Engedi. En ik vroeg aan Koen, die al 20 jaar in Israël woont, weet jij waar dat is? Hij zei, ja zeker, dat is bij de Dode Zee. Het is niet iets spiritueels, het is een letterlijke, fysieke plek waar ook dat gaat stromen. Dit gaat echt gebeuren, lieve mensen. Dit is niet alleen maar spiritueel. Maar het neemt niet weg dat, ook al gaat dit letterlijk gebeuren, de Bijbel is gelaagd. En ook voor ons vandaag als gemeente van Jezus Christus schuilt hier een fantastische boodschap voor ons in. En vandaag, kijk, de letterlijke vervulling is de blijde verwachting voor de toekomst. Maar wat heb je er vandaag aan? En dat ga ik proberen met u te delen, zodat u daar vandaag al zegen uit dit hoofdstuk kunt halen. Want het stroomt naar het oosten. En als je geografisch kijkt in Israël, dan is het oosten Syrië, Irak, Iran, Jordanië, woestijn, vijanden. En dus de stroom van God gaat niet naar Hawaii en niet naar de leuke plekken, maar eigenlijk naar de rotste plekken. De dorste plekken. En in de woestijn werkt je navigatie niet. Je hebt geen McDonald's. Je hebt geen wegen. Het is 's nachts stervenskoud. Overdag is het bloedheet. Er zijn schorpioenen en slangen. En je moet je weg daar vinden door de leiding van Gods geest. Want je GPS doet, je telefoon doet het niet. Je hebt geen hulpmiddelen dan in die woestijn. En daar stroomt het water nu naartoe. En dat betekent dat je de comfortzone moet verlaten. En waarom is dat zo? Een heel mooi voorbeeld. Een aantal decennia terug, ik denk 20 jaar of zo, ik weet niet precies. Toen vonden ze in de piramide van Egypte, in de grafkamers van de farao, toen ze die ontdekten, vonden ze daar kruiken met zaad. Die hadden ze meegegeven voor zijn reis. Maar hij heeft er niks van gegeten. En toen hebben ze dat zaad hebben ze genomen en dat hebben ze uitgestrooid. En daar hebben ze water overheen gegooid. Dan moet je voorstellen, dat zaad heeft dus bijna 3000 jaar daar in die grafkamers gestaan. Vruchteloos, werkeloos, heeft het daar gestaan. En na 3000 jaar bleek de kracht van kiemen nog steeds in dat zaad te zijn. Niet alles, maar een deel van dat zaad kwam nog steeds op. Onvoorstelbaar dat je daarover nadenkt dat God dus een kracht legt in een zaad wat niet, als het ware, wat niet vergaat, wat al die tijd krachtig blijft. En natuurlijk als het beschimmelt dan is het gedaan, maar als het droog ligt dan kan het heel lang bewaard worden. En dat is eigenlijk een mooi beeld van het oosten van de hele islamwereld ten oosten van Israël. Dat is eigenlijk ook één grote woestijn. En daarom wil God dat het water daar komt. Want dat zaad kan alleen maar ontkiemen als er water overheen komt. Daarom is water is niet alleen als een hert die verlangt naar water. Als de mensen in India die verlangen naar water, natuurlijk water. Maar ook onze ziel komt tot leven door dat levende water, die boodschap van de levende God. En daar heb ik een mooi voorbeeld van, want ik zag al even dat plaatje van Pakistan. Ik ben dit jaar 2 keer in Pakistan geweest. Ik ben in totaal 3 keer in Pakistan geweest. En de meeste mensen willen niet naar Pakistan. Maar ik zou graag weer heel snel terug willen gaan. En dat ga ik terug. Want God is opwekking aan het geven in Pakistan. Je mag hem aanzetten. God is opwekking aan het geven in Pakistan. Het is het 5st gevaarlijkste land op aarde. Misschien is het, ik weet niet of het inmiddels op de ranglijst gestegen is. Pakistan is het afgelopen jaar behoorlijk in de spotlights geweest. Vanwege de cartoonwedstrijd die Geert Wilders had uitgeschreven. Was er een hele hoop onrust. En ook vanwege Asia Bibi, weet u wel, die mevrouw die 9 jaar ten onrechte in de gevangenis zat omdat ze Mohammed beledigd zou hebben. En de rechters, de advocaat is gevlucht naar Nederland, dat weet u misschien wel. De rechter moet ook vrezen voor zijn leven. Dit laat wel zien wat een onrecht er in deze wereld is. En ik ben er 10 jaar geleden geweest en mijn vrouw was doodsbenauwd. Er waren toen heel veel aanslagen en ik had toen een paar weken gewacht. Ik zei, ik denk dat ik toch moet gaan. En mijn vrouw die werd zo benauwd, die zei, schat, het is zo gevaarlijk. Ik zeg, joh, de Heer waakt over mij. Ik kan in Nederland ook over een bananenschil uitglijden en mijn nek breken. Dus kom nou even, de Heer zorgt voor mij. En toen was ik in Pakistan en wat gebeurt er? Ik kreeg een telefoontje van mijn oudste dochter. En die zegt, pap, niet schrikken, maar mama ligt in het ziekenhuis. Want ze heeft hartritmestoornis. Ik lachte mijn dochter keihard in de gezicht uit. Nee, niet door de telefoon. Ik zeg, schat, dat is gewoon een truc van de duivel. Je moeder heeft helemaal geen hartproblemen, joh. Het komt helemaal goed. En een volgende dag belde ik haar. En ik hoorde een klein piepstemmetje dat ik denk, nou dat klonk echt niet goed. Wat was nou het geval? Ze was bij de huisarts geweest en nou ja, ze had wel wat symptomen gehad van hartritmestoornis. En die heeft gelijk de ambulance gebeld. En ze, hoe bent u op de fiets gekomen? Ben je nou helemaal gek? En naar het ziekenhuis. En daar hebben ze haar aan het infuus en weet ik veel, hartketerisatie, weet ik, de hele gedoe. Krijgt ze daar een ziekenhuisbacterie door de infuus. En krijgt ze bijna 42 graden koorts. Is ze bijna het hoekje omgegaan. Ik zeg, die vuile rotduivel, die probeert dan op een andere manier. Terwijl ik daar in Pakistan een goede tijd had. Maar toen ben ik er 10 jaar niet geweest. En ik was veel in China, een ondergrondse kerk. En ik had een vriend daar. En daarmee hebben we een hele mooie conferentie gedaan in Hongkong voor 10.000 voorgangers. En toen zag ik hem ineens in Pakistan. En ik zei, Joshua, heb je een contact waar je mij kunt aanbevelen? Die je ook aan mij kunt aanbevelen. En ja hoor, afijn, dus ik zei tegen mijn vrouw, ik ga weer naar Pakistan. Dus in maart ging ik naar Pakistan. Ik was ongeveer 5-6 uur in Pakistan. En toen werd ik de studio ingeleid. Mag ik het volgende plaatje laten zien. En die studio is van deze man, Anwar Faisal. En zij zei, wil je een preek geven? Ik zei, ja, dat is goed hoor. Dus ik had een mooie boodschap over Psalm 91. Gewoon zo, katheter en camera erbij. En ik was klaar. Ik zeg, hoeveel mensen kijken hier eigenlijk naar? Hij zei, ja, 100 miljoen. Ik zeg, wat? 100 miljoen? Hij zei, ja, ik heb alles verkocht. Mijn huis, alles, om het televisiekanaal te beginnen. En nu hebben we uitzending in Indonesië, in China. China, hè, natuurlijk 1,3, 1,4 miljard. India 1,3 miljard. Pakistan 200 miljoen. Vietnam 130 miljoen. 100 miljoen in de Filipijnen. Heel Zuidoost-Azië, delen van Afrika. Ik stond alleen maar voor één camera, maar ik had geen flauw idee dat ik had nog nooit tot zo'n massa mensen gesproken, lieve mensen. En ik ging terug naar het hotel en gelijk kwam de ober naar me toe. Pastor, pray for me. I have seen you in the television. Dus dat was fantastisch. En hij zei, joh, wil je, want dit is een zoon Isaac, wil je bij mij in de kerk spreken? Ik zei, ja, dat is goed. Volgende plaatje. Dus ik ging naar zijn kerk op zondag. Dit is zijn kerk. In Pakistan. Dus jij hoort alleen maar het verkeerde nieuws. Nu hoor je het goede nieuws. Deze kerk heeft 15.000 gemeenteleden. En hier zitten de 13. En mijn camera is niet groot genoeg. Want deze hele kant zit ook nog. En dan hebben ze ook nog een overflow in het originele kerkgebouw, waar 2000 mensen in kunnen met een groot scherm. En fantastisch. Ik zeg, je kerk is te klein. Hij zegt, ja, daarom wil ik een stadion bouwen. Dat zei hij in maart. Maar ik was er in september weer. Hij zei, ik ga geen stadion bouwen, want dan kan ik alleen maar 100 of 200.000. Hij zei, ik ga een groot veld, want dan kan ik een half miljoen. Een half miljoen mensen kan ik ontvangen. Ik zou je zeggen, er is een land waar mensen worden opgehangen, vermoord en in de gevangenis gegooid. Mensen hebben met bijna een doodsverachting een dorst naar het levende water. En dat hoor je niet in het nieuws. En daarom is het goed dat je het vandaag hoort. Want hij zei, kijk, ik doe nog meer. Ga maar naar het volgende plaatje. Ik doe nog meer. Oké, volgende plaatje. Dit is dit, ja. Nou, ik was in Sialkot. Sialkot is een oude stad. En er is een Engelse missionaris. En die heette de Biddende Hyde, John Hyde. Wie heeft wel eens gehoord van John Hyde? Ja, dat zijn een heel oud boekje is dat wel. Want er was een biddende man uit Engeland, een presbyteriaan. Die heeft deze kerk gesticht. En ik sprak in die kerk. Dat is onvoorstelbaar. Dat podium was zo hoog. En mensen zaten tot tegen het podium aan. En dan hadden ze nog van die bogen. En achter die bogen stonden al die ramen open. Dan zat het helemaal vol. En daar hadden ze weer de ramen aan die kant. Er zaten ook weer mensen. En bij de deur precies hetzelfde. Het zat helemaal mutje vol. En ik had amen gezegd. En dan sprongen ze. Aan elke vinger had ik wel iemand hangen die gebed wilde hebben. Ik hoefde niemand te vragen om naar voren te komen. Ik moest bijna vluchten, want ik werd gewoon overweldigd. Zo'n honger in dit land. Naar het water van God. En toen de volgende plaatje. Anwar zegt, ik hou ook campagnes. Kijk, dat gebeurt ook in Pakistan. Ik hou campagnes en dan komen er 100, 200, 300, 500. zelfs tot 1 miljoen mensen in de open lucht in Pakistan. Volgende plaatje, dan zie je de nog grotere campagne. Dit is een van de grootste. Meer dan 1 miljoen. Hij zegt, ik kon het einde niet zien. Ik zou je zeggen, ik wil terug naar Pakistan. Ik ben een beetje jaloers. Daar kan het je je leven kosten. En met ware doodsverachting komen de mensen met massa's tot Jezus. Omdat het islam voedt hun ziel niet met wat datgene wat onze hart nodig heeft. Volgende plaatje nog even laten zien. Geweldig om te zien wat daar gebeurt. Ze noemen het Prayer Festival. Dat vind ik ook mooier dan campagne of crusade. Dat doet te veel denken aan de crusaders die een hoop rotzooi hebben veroorzaakt. Maar dit gebeurt. En ik zeg tegen hem, heb je ook wel eens een bekende spreker? Zoals Reinhard Bonke of Benny Hinn of zoiets, zo iemand, weet je wel. Hij zei, nee, dat wil ik niet, want die zijn veel te bekend. En dan ben ik bang voor een aanslag. Ik zei, nou, dan moet je David de Vos uitnodigen. Hij zegt, wie is dat dan? Ik zei, zie je wel, die ken je niet, dus die is niet bekend. Nog niet tenminste. Ik zeg, dat is mijn schoonzoon. Oh, wie, en wat doet hij dan? Dus afijn, ik heb informatie uitgewisseld. Ik heb foto's van hem naar David gestuurd en van David naar hem. En David is in september ook geweest en heeft voor 200.000 mensen mogen spreken daar. En ik zeg tegen hem, Anwar, ik hoef niet te spreken. Jij doet het veel beter dan ik, joh. Ik zeg, maar je hebt leiders nodig. Met zo'n opwekking heb je leiders nodig. Ik zeg, en ik gaf hem mijn boeken over, ik heb diverse boeken over leiderschap. Hij zegt tegen mij, zou je televisieprogramma's willen maken? Voor mijn kanaal, 100 miljoen kijkers. Ik heb nu een studio gevonden, ik ga programma's maken van 1.5 uur. Want je hebt met die massa's die tot geloof komen, heb je herders nodig en vaders. En leraren en mensen die de gemeente kunnen helpen. Geweldig toch? Moeders, natuurlijk moeders, vaders, maar het gaat om leiderschap. Dat is nodig in elk opzicht. En dit is aan het gebeuren in dat land. En waarom zeg ik dit? Want je moet de comfortzone verlaten. Hij heeft de comfortzone, het risico voor een aanslag, heeft hij geriskeerd. En omdat een man is opgestaan en dat risico heeft aanvaard, als het ware, is God gaan zegenen. Als we alleen maar op safe spelen, krijgen we geen opwekking. Geloof me. Ik ga u nog veel meer vertellen om het te laten zien hoe dat werkt. Want in India hebben wij, in januari was ik daar. Ik geloof dat ik hier net daarvoor of net daar, ik weet niet meer wanneer ik precies geweest ben. Maar toen was er ook net een pastoor van ons vermoord. En toen was ik daar en die foto ging rond van die vermoorde pastoor. Ik zeg, doe die foto weg. Ik zeg, dat is precies wat de duivel wil. Angst zaaien in je hart. Het is een foto met messteken en bloed en alles. Ik zeg, die man staat voor de troon van God als een overwinnaar. Hoe kostbaar is de dood van zijn geliefde? Als we alleen maar dat soort foto's verspreiden, dan is precies wat de duivel wil. Angst zaaien die ons verlamt om nog op te staan en over die drempel te gaan met het risico dat we omkomen. Ik zeg, we gaan wat anders doen. Wij gaan wraak nemen. Hij heeft 1 ziel gepakt van ons. We gaan campagnes houden. En we eisen 1.000 zielen terug. En dat hebben we toen gedaan in januari. En er kwamen 1200 mensen tot de Heer. Dus dat was een dure prijs. Heeft hij moeten betalen. En die ene ziel is trouwens bij de Heer ook nog eens een keer. Hè? Dus die heeft zijn bestemming bereikt. Maar ik heb niet tegen de duivel gezegd. Als je nu stopt. Dan zullen wij ook stoppen. Wij gaan natuurlijk, dat hoef je niet om jou te vertellen tegen de duivel. He, dus we gaan gewoon door met zielen winnen. En op 5 augustus is er opnieuw een pastoor van ons vermoord. En ik heb gezegd, we gaan opnieuw wraak nemen. Want dit is een kostbaar zaad, gezaaid in de grond. En dit zal vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Dat eisen we terug. Toen hebben we een gospelbus gebouwd. Dat is een vrachtwagentje die heeft niet zo'n klep aan de achterkant, maar aan de zijkant. En daar hebben we accu's onder laten bouwen. En zodat we in de dorpjes waar we naartoe gaan altijd licht hebben. En altijd stroom om geluid en licht en films te kunnen draaien. En ik zeg, hoeveel kost die bus dan tegen mijn maatje in India? Hij zei, die bus kost 25.000 euro. Ik zei, weet je wat? Ga maar bouwen. Ik zeg, ik ga wel met papa praten. Ik zeg, want wie bepaalt, die betaalt. Hij heeft mij de opdracht gegeven. Dus hij is de opdrachtgever, dus hij moet de rekening betalen. En de rekening was in no time betaald. En in januari hebben we hem in gebruik genomen. Of ingewijd, maar hij begon in maart effectief te draaien. Ik zeg, hoeveel kost het eigenlijk per dag? Hij zegt, per keer kost het 100 euro. En ik zeg, je moet wel 5 keer per week uitgaan, want dat ding hebben we niet voor niks gebouwd. Dus dat is 500 euro per week, dat is 2000 per maand. Ik zeg, dan moet je wel naar die dorpen gaan, want we willen de onbereikte. We willen dat het water in de woestijn komt om het zaad te bevloeien. En ik zeg, ga maar rijden. Ik zeg, ik ga wel met papa praten, dat over het geld. En ik was terug in Nederland. Wat gebeurt er? Iemand zegt tegen mij, joh, we willen je 1250 euro geven elke maand. Heb je een bestemming? Ik zeg, je komt als geroepen. Ik zeg, helemaal goed. Je komt als geroepen. En afijn, ik zeg, want ik doe dit project en het kost 2000 per maand. Oh, zei die mevrouw tegen mij, wacht even. En 3 uur later kreeg ik een appje. We gaan 1500 uit het bedrijf geven en 500 privé. Dan kan die bus, die kan dan rijden. En die rijdt nu dus elke week, gaat hij een 5 dorpen bereiken. En we hebben sinds maart, hebben we elke maand 2000 beslissingen voor Jezus. 20.000 mensen tot Jezus zien komen in de afgelopen 10 maanden. Geweldig. Maar je moet risico's nemen. Je moet de comfort, want dan denk ik, ja, waar haal ik het geld vandaan? En toen waren we daar en we hebben elk jaar ongeveer 100 nieuwe kinderen die we van de straat afrapen. En die proberen we bij een adoptiegezin te plaatsen. Maar daar hebben we 2 hectare land voor nodig. Op elke hectare kunnen we 50 gezinnen toekomstperspectief geven. Onze slogan is, geef een kind een familie en die familie toekomstperspectief. Dus dat hebben we gedaan. Ik zeg, ja, weet je wat het is? We lopen altijd achter de feiten aan. Laten we nou eens kijken naar een groot stuk land. Dus toen zagen we een heel mooi stuk land van 12, 13 hectare. Maar een hectare kost daar tussen de 60 en 70.000 euro. Dus dat was 750.000 euro. Ik zei tegen Kingsley, ga maar met die eigenaar praten. Ik ga wel met de vader praten. Maar dan ben je toch gek in je. Je denkt, waar haal je het lef vandaan? En ik ging met de vader praten en ik keek in op de bankrekening. We hadden een ton. En een maand later krijg ik van iemand 500.000. Dat was, ik zei, nou, God gaat niet de helft geven. Ik zeg, dan die anderhalve ton die we nog nodig hebben. En een week voordat de deal rond was, kreeg ik van iemand de toezegging. En toen de rond was, zeg ik, nou, je mag het geld gelijk overmaken, want de deal is rond. Dus toen hadden we die 750.000 euro. En toen bleek het land duurder te zijn en groter te zijn. Want er was nog 75.000 euro meer. Dus we zeiden tegen de eigenaar, dit is wat we hebben. Hij zei, weet je wat, dan krijg je de rest van mij. Dus toen kregen we de rest van die eigenaar. Zodat we weer 300-400 kinderen met adoptieouders daarop kunnen zegenen. Maar ik neem risico's, ik stap uit. En ik wil dit zo met u delen, want ik geloof dat we hebben soms een boodschap gehoord. Als je met God leeft, dan zul je altijd beschermd worden. En dat is gewoon niet waar. Leven met God is het meest risicovolle wat er is. Wij leven in een vijandige wereld. Als we onze nek uitsteken, kan het ons leven kosten. Dit jaar zijn er meer christenen vermoord dan ooit in de geschiedenis. Meer dan 100.000. En het zal volgend jaar nog wel meer zijn. En vandaag of morgen kan ik ook aan de beurt zijn. Of u. En dat hoor je nooit. In de meeste kerken hoor je dat niet. En wij moeten ook een heilige doodsverachting ontwikkelen door hemels perspectief te krijgen. Want anders laten we ons de mond snoeren door de goddelozen en doen we compromissen sluiten zoals de Europese leiders. De Europese leiders zijn allemaal slappe zakken die allemaal verbond willen sluiten met de islam en durven niet recht te staan voor hun overtuiging. Wat dat betreft ben ik blij met Trump. Niet dat hij een heilige is, maar hij staat ergens voor. Hij heeft nee gezegd tegen de Iran-deal. Hij heeft nee gezegd tegen de terroristen uit Gaza. Net als de president van Brazilië waar ik net was. Die heeft gezegd, mijn eerste bezoek is naar Israël. Ik ga de ambassade ga ik verplaatsen naar Jeruzalem. En de Palestijnse ambassade gaan we opheffen, want het land bestaat helemaal niet. Ik denk als we meer op durven te staan voor onze overtuiging, Dat kan ons ons leven kosten, maar dat kan ook verschil uitmaken en dat wil ik u laten zien. Want een vriend van mij is oud-bankdirecteur of oud-bankman. Die is in Andhra Pradesh, dat is ook in India. En daar heb ik een boekje van, dat wil ik u van harte aanbevelen. En die is daar begonnen, die heeft 35 kerken gesticht. In de Rimbu en de Bijbelschool. En daar wekt God een man op, die noemen we even Michael. Hij heeft de Indiaanse naam niet uit te spreken. En Michael die luistert naar de stem van God. En die gaat regelmatig de Rimbu in naar de dorpen om het evangelie te vertellen. En op een dag komt, en toen zijn er 35 christenen vermoord daar. En toen hebben wij een ontmoeting gehad met Adrie Tijman, dat is de Nederlander die daar werkt. Niemand kent hem, het is helemaal geen spreker, maar het is een man die wel over de drempel is gestapt om dat gewoon te doen daar. En we hebben een gesprek gehad met Joël Voor de Wind en andere mannen van de Europese regering. Om te kijken, kunnen wij ook iets doen aan dit geweld? Maar er valt weinig heil te verwachten van de Europese regering, lieve mensen. Maar God heeft zijn eigen manier. Dus wat gebeurt er? Michael die gaat elke keer de jungle in en zijn vrouw is ongerust dat er wat met hem gebeurt. En de Heer zegt, je moet bidden want ik waak wel over Michael. En Michael is op een dag, gaat hij de jungle binnen en komt dat rebellenleger tegen die 35 christen hebben vermoord. En die kapitein van dat leger, die kent Michael ondertussen, die heeft van hem gehoord. En die zegt, Michael luister goed, dit is de grens. Ik zou bijna zeggen, dit is de drempel. Dit is mijn territorium. Als je hier nog één keer komt, dan snij ik je keel door. Dan is het afgelopen met. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Maar Michael, die luistert naar God. En er komt een dag dat de Heilige Geest tegen Michael zegt dat hij naar een dorp moet gaan. En hij moet die drempel over. En hij gaat die drempel over. En hij gaat naar dat dorp. En halverwege de jungle, met 2-3 andere mannen, komt hij dat rebellenleger tegen. En hij zegt tegen die kapitein, wij hebben bijbels en jullie hebben standguns en wapens en messen en geweren en weet ik veel wat, bommen. Ik zeg, maar voordat je doet wat je moet doen, wil ik dat je even naar mij luistert. Want mijn God zegt dat jullie nu allemaal moeten knielen en anders zul je sterven. Nou, dan ben je of gek, of je wordt echt geleid door Gods geest. En die mannen keken elkaar aan, en dat hadden ze waarschijnlijk niet verwacht. En de een na de ander begon te knielen, maar er waren er 3 die niet knielden. En een korte tijd later was er een gewapend treffen met het regeringsleger, en toen werden de 3 mannen gedood. De 3 mannen die niet hadden geknield voor Jezus Christus, werden in dat conflict gedood. En die kapitein die begon na te denken. Maar waarom zeg ik dit? Michael was bereid om zijn leven af te leggen. En hij heeft het klimaat van dat hele gebied veranderd. Doordat hij luisterde naar de stem van God. En niet uit was om zijn eigen huid te redden. Maar de zielen van... Wie is hier trouwens gered? Allemaal. Dat betekent we hoeven ons niet meer druk te maken over onze redding. Wij mogen ons nu druk maken over de redding van anderen. Oké? Dat wou ik eventjes benadrukken. Dus wat gebeurt er? Die kapitein die belt Michael op en die zegt, Michael, wil je naar mijn dorp komen? Alleen. En opnieuw moest Michael over die drempel. Maar hij voelde dat het van God was. Dus hij ging naar dat dorp. Hij kwam daaraan. Dat dorp was hals over kop verlaten. Deuren stonden nog open. De etenspotten waren omgegooid, sommige wapens achtergelaten. Er zat 1 oude man. Hij zegt, wat is hier gebeurd? Hij zegt, ze zijn allemaal weggevlucht, ik weet ook niet. Hij zegt, ik heb een afspraak met de kapitein morgen. Hij zegt, kom maar, ik zal wel eten voor je maken. En afijn, hij bleef daar een dag, maar ze kwamen niet terug. Die oude man zegt, ga maar naar huis, want ik denk niet dat ze terugkomen. Hij was thuis, de kapitein belde hem op. Hij zegt, ik ben boos op je. Hij zegt, waarom? Je zou alleen komen. Hij zegt, ik ben alleen gekomen. Niet waar. Je hebt een heel leger op ons afgestuurd. Onder leiding van een oude man. Hij dacht, oh, dat moet die man geweest zijn die ik in het dorp ontmoet heb. Hij zegt, luister, captain. Mijn God heeft zijn leger. Ik ben alleen gekomen. Afijn. Een paar dagen later belt die kapitein hem midden in de nacht op. Hij zegt, Michael, ik wil dat je naar mijn dorp komt nu. Hij zegt, kan het niet wachten tot morgen? Het is midden in de nacht, er zijn Bengaalse tijgers, er zijn rebellen, het is donker, er zijn slangen. Ik kan toch ook... Hij zegt, nee, je moet nu komen! En Michael voelt opnieuw, de Heilige Geest zegt dat hij die drempel aan, hij gaat opnieuw die drempel over. En hij komt in het dorp. En als hij daar in het dorp aankomt, rent die kapitein naar hem toe en valt aan zijn knieën. En zegt, wil je me vergeven voor al die christenen die we vermoord hebben? Jouw God is de ware God. Ik wil deze God dienen. 60 van mijn soldaten hebben ook al een keuze gemaakt voor jouw God. Ik heb je hulp nodig. En het gebied is getransformeerd omdat iemand het lef had om over die drempel te stappen, lieve mensen. En ik wil jullie aanmoedigen. En dit is misschien niet de boodschap die gangbaar is in ons land. Althans, op veel plekken niet. Maar de Heilige Geest heeft me dit zo gegeven voor de tijd die voor ons ligt. En ik ga je wat teksten delen. Waarin we dit zien gebeuren. Dat er transformatie komt doordat iemand recht durft te staan voor het aangezicht van God. We lezen in Daniël 1 vers 8 en 9. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen. Of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te ontreinigen. Hij nam een beslissing om niet te buigen. We hebben net gezongen, wij buigen voor u Heer. Maar ik geloof dat wij voor God moeten buigen. Maar er zijn andere machten waar we absoluut niet voor moeten buigen. Wat het ons ook zou kunnen kosten. En Daniël had zich voorgenomen. Ik wil u aansporen om je voor te nemen. Geen compromis te sluiten onder geen enkel beding. Ongeacht wat voor gevolgen dat heeft. Trouwens, dit is het boekje van waar het verhaal van Michael in staat. Dat heb ik straks bij de koffie. Als u kunt u een kijkje nemen. En dan zien we verder dat in Daniël 3 dat Nebukadnezar maakt een beeld. En als ze muziek speelt moet iedereen knielen voor dat beeld wat hij gemaakt heeft. Dit is de wereld waarin we leven. De druk op ons in de samenleving is zo groot. Als je maar iets zegt tegen de islam. Als je maar iets zegt tegen de homofilie. Derksen, weet je wel, dat is natuurlijk een man met een grote bek. Dat is ook zo. Maar die heeft iets gezegd. Man, heel Nederland werd gek van het getwitter. Oh, omdat die man die heeft een keer zijn mond open gedaan. Dit is het land waar we in leven. Als je stelling neemt, dan kom je gelijk in de verdachte bank. En hier staat dat iedereen in de brandende oven geworpen worden zou. En dan staat er maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende oven geworpen worden. En wie is de God die je uit mijn hand zou kunnen redden? Dat is de druk van de wereldmachten ook op ons. Om maar mee te doen met de dingen van deze wereld. En dan zie je, dat vind ik zo prachtig. Dan heb je drie mannen die als het ware ook weer door de drempel overgaan van de comfortzone. En dan doen we het alleen maar aan de buitenkant. Maar in ons hart aanbidden we niet, weet je wel zo. Hè? Dat zijn ook mensen die dat zo doen. Maar hun zeggen, toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego, de koning, neem ik naar ze. Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Dat vind ik al zo geweldig. Lieve mensen, wij hoeven het aan de wereld geen verantwoording af te leggen voor onze overtuiging. Wij mogen staan voor het woord van God. Soms hebben we het bijna de druk. Er wordt druk op ons uitgeoefend. Ja, waarom denk je zo? Ik acht het niet nodig je daarop antwoord te geven. Het is niet nodig. Maar dat was niet alles wat ze zeiden. Wat zeiden ze nog meer? Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Als God ons niet redt, gaan we nog niet buigen. Indien, met andere woorden, zij wisten niet zeker of ze indien, met andere woorden, je weet niet altijd of God je redt. En ik ga je laten zien dat het ook Bijbels is. Dat we dat niet zeker weten. En dat het geen gebrek aan geloof is als je martelaar wordt. Toen werd de koning zo kwaad dat hij die oven, ik geloof 7 keer hete stookte. Dat de mannen die het aan moesten steken, of aan moesten wakkeren, die vielen dood neer bij de ingang. En ze werden erin gegooid met mutsen en jassen en kleren en alles. En weet je wat je kwijtraakt? Als je staat voor de waarheid, dan word je pas echt vrij. Want het enige wat verbrandde in de oven, waren de boeien waarmee ze vastzaten. Er is een vrijheid die veel kinderen Gods niet hebben, omdat ze bang zijn om de gunst van de wereld te verliezen. Maar als je scheid hebt, begrijp me, vergeef me mijn taalgebruik, maar zo duidelijk moet het zijn. Als je scheid hebt aan wat de wereld van je vindt, dan ben je echt vrij. Want je bent verlost van de angst voor de dood. Want je weet dat jouw leven is gekocht en betaald van door degene, er staat niet van niks in Hebreeën, hun ganse leven tot slavernij gedoemd waren. Maar hij heeft hem ontroond en openlijk tentoongesteld. Wij zijn bevrijd voor de angst voor de dood. Wij moeten ons nooit door angst voor de dood laten leiden. Lieve mensen, doodgaan is promotie. Dan ga je naar de Heer. Ik ben nu bijna 42 jaar christen. Als ze mij doodmaken, ik verlang nu al naar de Heer. Ja, niet dat ik suïcidaal ben of zo, maar ik bedoel, als ze me doodmaken, dat is, dankjewel jongens, dan ga ik in mijn eeuwige bestemming. Ik geloof dat God wil die ware doodsverachting aan zijn kinderen geven. Dat we niet meer leven uit vrees voor de dood, maar uit vrees voor God. Amen. En dan gebeurt er dit. Nebukadnezar hief aan en zei, geloof zij de God van, zie je wat er gebeurt als wij durven te staan, dan zijn zelfs goddeloze koningen zullen zich keren tot de levende God. Sadrach, Mesach, hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden. Soms moeten wij de seculiere wetten overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren en aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt, hier moet je voorstellen wat er gebeurt. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoort, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Jaap, Sadrach, Mesach en Abednego, en wat mag je eigen naam invullen, in stukken gehouden wordt en dat zijn huis tot een puin opgemaakt. Nou, dat hoeft nou ook weer niet, maar goed. Opdat er geen andere God is die zo kan verlossen. Dit zijn de woorden van de meest machtige en ooit goddeloze koning die ooit geleefd heeft. Omdat er iemand bereid was zijn leven te verliezen en recht te staan voor de waarheid die vrij maakt. En dat lezen we opnieuw in Daniël. Want Daniël had een traditie om dagelijks voor het raam in de richting van Jeruzalem te bidden. En toen kwam die nieuwe wet, weet je wel, maar Daniël staat er, zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, dan ging hij naar zijn huis. Nu had in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En 3 maal daags boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Hij liet zich niet afbrengen van zijn toewijding aan God door welke druk uit de samenleving dan ook. En ze pakten hem op en gooiden hem in de leeuwenkuil. En God sloot de muilen van de leeuwen. Man, wat hadden ze wel honger, maar ze waren op slot gedaan. En toen hij uiteindelijk bevrijd werd, de Bijbel zegt, toen de mannen erin gegooid werd, die haalden niet eens de bodem, ze werden al verslonden, totdat ze op de bodem waren door de leeuwen. Dit is wat God doet als je staat voor de waarheid. En ik wil dat je dit beseft, dit is in de hele Bijbel zo. Kijk naar het verhaal van Esther en Mordechai en Haman. En dan zegt Mordechai tegen zijn nichtje, zegt hij dan, beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat je in het paleis des konings bent. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, zal er voor de Joden wel van de andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zullen omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen heeft. God heeft ons koninklijke waardigheid gegeven. Wij zijn priesters en wij zijn een koninklijk priesterschap. Goden ten eigendom, geroepen uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. om de grote daden te verkondigen van God, van de God die ons verlost heeft. Lieve mensen, wij mogen niet zwijgen. Wij moeten niet zwijgen. Wij moeten onze strot open doen en de proclameren dat Jezus de koning der koningen is. En dan dit. U kent allemaal, dit is mijn laatste hoor. Ja, ik heb nog veel meer, maar goed. Maar voor vandaag. U kent allemaal het geweldige geloofshoofdstuk uit Hebreeën hoofdstuk 11. En dat begint met al de overwinningen. Maar dan staat er halverwege, ergens in vers 33 of zo, anderen hebben zich laten folteren. Die horen ook bij de geloofshelden, snap je? Dat wordt meestal nooit genoemd. Waardoor je het idee krijgt, als ik nou maar geloof, dan heb ik bovennatuurlijke uitreddingen. Ja, soms wel. Maar soms ook niet. Maar daarom ben je niet minder een geloofsheld. Anderen hebben zich laten folteren en gaan van geen bevrijding willen weten, omdat ze aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weer hebben hoon en gezelslagen verduurd. Daarin boven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Lieve mensen, dit hoort ook bij het geloof. En ik geloof dat we in een tijd leven dat we verschil kunnen uitmaken als we onze angsten overwinnen. U kent de verhalen misschien ook niet, maar je had het lichtend pad, een terroristenbeweging in Centraal-Amerika die heel veel dood en verderf zaaide. Die kwam een keer bij een klein kerkje ergens in Guatemala of in Peru of ik weet niet precies waar. En die zeiden tegen die gemeente, je kunt nu wegrennen, want anders schieten we jullie allemaal dood. En een groot deel van de gemeente rende weg. En ze richtten hun geweer en schoten hun allemaal dood in de rug. Ze zeiden tegen degene die bleven, dit zijn allemaal lafaards, daar hebben we geen respect voor. Ik praat niet goed, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar degene die hun leven wilde behouden, verloren het. Degene die bereid waren te verliezen, behouden het. Want wat zeiden die rebellen? Jullie hebben tenminste lef, je staat ergens voor en daarom laten we je leven. Maar deze lafaards zijn niet waard om te leven. Nou zeg ik niet dat zo is, maar dat is zijn hun woorden. Maar u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. En ik ken een verhaal uit de Russische tijd dat de KGB'ers in de bossen christenen ontdekten en zeiden tegen hun, we gaan jullie allemaal arresteren en je komt in de gevangenis en we geven je nu de kans om weg te lopen, maar anders ben je de sigaar. En een hoop liepen weg en ze hebben het nog een keer heel nadrukkelijk gezegd. En toen uiteindelijk de laatste weg waren geslopen, deden ze hun petten af en zeiden, wij willen Jezus aannemen, maar we wilden zeker weten dat er geen hypocrieten onder jullie waren. Ik geloof dat het tijd wordt dat we in ons hart besluiten. Ze hadden zich voorgenomen zich niet te verontreinigen. Als we ergens voor staan, dan kan het ons leven kosten. Maar we maken een verschil uit. In Amerika is er één zwart beeld in de presidenten, van alle presidenten, is één beeld van een zwarte dominee. Martin Luther King. Hij is niet eens president, maar tussen al die blanke presidenten staat één zwart beeld. Omdat er een man was die zei, ik sterf liever in de prediking van de waarheid dat ik leef en compromissen moet sluiten. Ik geloof dat wij allemaal verschil kunnen uitmaken. Maar dat betekent niet dat we ons leven redden. Wij redden de levens van anderen door ergens voor te staan. En dat is mijn boodschap voor vandaag. En ik geloof dat we een keuze kunnen maken om dit te doen. En sommigen zeggen, ja, waar haal je dat lef vandaan, Jaap? Je gaat naar die moeilijke landen, er worden mensen vermoord. In januari gaan we weer naar India. Ik zou je zeggen, het heeft helemaal niks met mijn heldenmoed te maken. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ik wou ook niet dit doen in India. Ik was veel te bang voor ziektes en rebellen en weet ik veel wat. Maar de liefde van God heeft mijn hart veroverd. Het is niet, het heeft niet te maken dat je zo'n held bent. Paulus zegt zelf, ik kom met knikkende knieën. Met andere woorden, naar de mens gesproken ben ik ook geen held. Ja, op sokken dan. maar het is die liefde van God die de volmaakte vrees uitdrijft. Dat we weten, ons leven is geborgen in de handen van God. Wij hoeven niet meer te strijden voor onze eigen behoudenis. Wij mogen ons druk maken voor de wereld die hem niet kent. Amen. En daar kun je een keuze in maken. En ik geloof dat het zo werkt. Water zoekt altijd het laagste punt. En ik wil u dit meegeven. Ten slotte. U kent het eerste wonder wat Jezus deed was op een bruiloft. Hij maakte van water wijn. En dan zegt Maria, de wijn is op. Weet je wel? De wijn is op. Ik zeg ook wel eens tegen mevrouw, mijn kopje is leeg. En dan is eigenlijk een boodschap van, wil je hem vullen? En dan zegt Jezus tegen Maria, wat heb ik met u te maken? Vrouw. Maar wat ik zo geweldig aan Maria vind, ik ben geen katholiek hoor, maar wat ik geweldig vind in Maria, ze ging niet naar de pastorale afdeling, hij noemt mij vrouw en hij zegt dat hij niks met mij te maken wil hebben. Nee, Maria dacht, ja, je doet nou wel zo jongen, maar ik ken jou. Jij gaat dit feestje toch wel redden. En ze ging naar de bediende. En ze gaf instructies. Dus ik zeg ook al, ik ben een hele goede katholiek, want ik doe wat Maria zegt. Maria zegt, doe wat Jezus zegt. Dus als je doet wat Jezus zegt, dan doe je ook wat Maria zegt. Dan ben je dus een hele goede katholiek. He? En wat zei Maria? Wat hij u ook zegt, doe dat. Probeer mij niet te imiteren. God heeft mij geroepen voor dit werk in India. Ik ga morgen naar Liberia. Januari weer. Ik ben net in Brazilië geweest. Je kunt mij niet imiteren. Daar word je gewoon gefrustreerd van. Maar ik probeer te luisteren wat God tegen mij zegt. En niet iedereen is geroepen om iets heel spectaculairs te doen. Maar het gaat niet om spectaculair. Het gaat om gehoorzaamheid. Ik wil afsluiten met dit verhaal. Jaren geleden was ik in Lidam. En toen heb ik interim, was ik voorganger. Een korte tijd. Ik had overal mooie preken en overal alles geweldig, maar in Lidam kwam het niet van de grond. En ik was er gefrustreerd over als we een bidstond hielden. Nou, dan was ik blij als er 5 kwamen. Weet je wel? En dan spreek je in het buitenland voor zulke massa's. En toen had ik een keer een bidstond en toen waren we alleen maar met z'n tweeën. Ik en nog iemand anders. Ik was zo gefrustreerd als een konijn. En toen sprak God tot mij. Toen zei hij tegen mij, was Noach succesvol? Ik zei nee. 100 jaar gepreekt, 7 mensen tot bekering. En dan nog familie ook allemaal. Ja, die hadden het zat. Die denken, laten we hem bekeren. Weet je wel. En 100 jaar. En hij was ook veel te oud. Hij was 500. Geen bijbelschool wil hem hebben. Weet je wel. Ik bedoel, als je 7 zielen kan winnen in 100 jaar, dan ben je toch niet succesvol. Maar God sprak tot mij. En ik zou zeggen, dat heeft mijn leven zo veranderd. Want ik wilde weg uit Lidam. Ik wilde dat niet. Uiteindelijk ben ik wel weggegaan, maar niet door frustratie. Helemaal niet. Eerst moest God dingen in mijn hart recht zetten. En toen zei God tegen mij, hij was wel succesvol. Omdat hij deed wat ik tegen hem zei. En laten we wel wezen, als Noach niet gedaan had wat God zei, zaten wij hier nu niet. Dan was er geen wereldbevolking meer geweest. Het leek heel klein wat hij deed, maar het heeft effect op de dag van vandaag. En welke plek je ook woont en in welk dorp je hier ook woont en al kent niemand jou. Als jij doet wat Jezus zegt, ben je een onmisbaar radertje in het heilsplan van God. En ga je niet vergelijken met mij of met iemand anders, want als God je veel verantwoordelijkheid, veel gaven geeft, heb je ook veel verantwoordelijkheden. Waar het op gaat is dat jij doet wat hij tegen jou zegt. Amen. En het tweede is dat je dorst moet hebben. Want wie dorst heeft, die komt en drinkt het water des levens om niet. Ik wil voor jullie bidden. Vader, dank u wel voor de ark. Ik ken dit huis ook al heel lang. En ik dank u voor deze gemeente. En ik bid dat dit woord iets wakker maakt in de harten van uw kinderen. Ik bid voor geopende oren. En dan niet om het algemene woord van God te horen, maar wat u specifiek tot een ieder afzonderlijk te zeggen heeft. Dat wij mogen horen wat u te zeggen heeft. Want u zegt het in uw woord. Er zal een stem achter u zijn. Ga niet links of rechts. Dit is de weg. Wandel daarop. Ik bid de Heer voor geopende oren en geopende harten. Gewillige harten. De Heer zegt ook heel nadrukkelijk tegen jullie. Mijn kinderen, ik zoek geen vaardigheden. Die heb ik zelf wel. Ik zoek bereidvaardigheid. Als je bereidvaardig bent, zal ik je vaardig maken. Als je gewillig bent, zal ik je kracht geven en bijstaan. Kom tot mij en leg uw oor te luisteren. Luister aandachtig naar mij, opdat uw ziel leven en gij zich in overvloed zult verlustigen. Vader, ik bid voor geopende oren, geopende harten en voor een gewillige geest. Heere, dat dit huis mag groeien, dat uw kinderen effectief zullen zijn, juist in de week dat we hier niet zijn, op het werk, bij collega's, thuis, bij vrienden, in de supermarkt, op school, waar dan ook, dat we uw licht mogen laten schijnen. En getuigenis mogen zijn van uw koninkrijk. Zegen uw kinderen, ieder afzonderlijk, met geopende oren en een gewillige geest. En ik wil toch die vraag stellen, ik ben ook een evangelist. Als je hier te gast bent en je kent Jezus nog niet als je persoonlijke verlosser, die hebben hem nog nooit aangenomen. Misschien hou je van hem en ga je naar de kerk. Maar heb je hem aangenomen als je persoonlijke verlosser? Je moet goed begrijpen, je kan naar de garage gaan, maar je wordt geen auto. Je kunt in een kippenhok kruipen, je wordt geen kip. Je kunt naar de kerk gaan, dan word je geen christen. Hoe word je wel een christen? Door je hart te openen en Jezus aan te nemen. En misschien hou je al van hem en ga je je leven lang naar de kerk. Maar mijn vraag is, heb je hem aangenomen als je persoonlijke verlosser? Heb je bewust ja gezegd tegen het verbond wat hij aanbiedt, waarvoor hij zijn bloed vergoten heeft? Als je dat nog niet gedaan hebt, waarom zou je het dan niet vanmorgen doen? Dit is het beste moment om het te doen. En dan wil ik heel graag voor jou bidden. Als er iemand is die zegt, dat wil ik doen. Ik geloof al in hem. Ik ga al mijn leven naar de kerk. Ik hou ook van hem. Ik wil openlijk stelling nemen. Ik wil me verbinden aan hem. Steek je hand maar op, dan ga ik voor je bidden. Dat je de zekerheid mag hebben vanaf dit uur. Ik behoor hem toe. Ik ben zijn kind, gekocht en betaald. Als er iemand is, steek je hand maar op. Gaan voor je bidden. Ja, de meesten hebben net hun hand al opgestoken, dus het is al geregeld. Ik hoop dat jullie volgende keer allemaal zondaren meenemen. Dat het huis vol zit met zondaren. En dat ze als heiligen er weer uit mogen gaan. Amen. Vader, ik wil u zegen bidden over dit huis. Heer, over het leiderschap. Dat ze visie van u mogen krijgen en passie en ook accuratesse, Heer. En strategie uit de hemel, Heer. Maar ook het lef waar we over spraken, Heer. Met de ware doodsverachting we de banier van het leven mogen dragen in Tiel en in deze omgeving en in de dorpen hier. In de Betuwe, dat de Betuwe daadwerkelijk tot bloei komt. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja! Dank u, Jezus. Amen!